Ja, Heer, dank u wel, Heer, voor uw goede tierenheid. Het zijn uw gunstbewijzen, Heer, dat wij niet zijn omgekomen, zegt uw woord. Heer, dat is nogal wat. En Heer, dank u wel, Heer, dat het is volbracht. Dat het bloed van Jezus ons reinigt van alle ongerechtigheid. Dat het ons heiligt, dat het ons bevrijdt. En dat wij mogen leven, Heer, in uw licht. Uw goede tierenheid is beter dan alles wat we hier op aarde bij elkaar zouden kunnen vergaren. Uw goede tierenheid is waar we in willen leven. En Heer, als we zo hebben gezongen, Heer, we geven alles aan u. Heer, dan willen we hier staan. En zeggen, Heer, hier zijn we. We zijn van u. En we geven ons over, Heer. We geven ons over aan uw heerlijkheid, aan uw lieflijkheid. En dank u wel, Heer, dat we deel mogen zijn van uw verhaal. We prijzen u voor uw trouw. We prijzen u voor uw liefde. En voor uw geduld met ons. Amen. Amen. U mag gaan zitten. God is goed. Halleluja. We gaan... wie heeft er nog gewoon lekker gepaasjubeld deze week? Heb je nog lekker nagejubeld van Pasen?
Ja.
Nagenoten? Af en toe dan denk ik wel eens, we zijn zo druk soms. Hè? Dan hebben we Pasen gehad en dan zijn we alweer druk met het volgende. Dan is het goed om soms even, in het Engels noemen ze dat lingering, hè? Een beetje blijven hangen nog. Om even dat nog te laten inwerken. Misschien zo rustig zittend op de bank, als je dat gegund is. Maar ook gewoon tussen de bedrijven door. Dat je zegt, ah ja, de overwinning is behaald. We hebben Pasen mogen vieren. En het geweldige is dat dit het kloppende hart van ons geloof is. Het is niet zo dat we moeten wachten tot het volgend jaar weer Pasen is. Voordat we mogen juichen, voordat we mogen feest vieren. Dat we mogen blij zijn in de Heer. We mogen elke dag Pasen vieren. We mogen ook uit ons bed opstaan in de opstandingskracht. Amen. We mogen elke ochtend opstaan in de opstandingskracht. Amen. Ja, het klonk nog niet zoals opstandingskracht. Ik dacht, misschien is het vanmorgen dan nog niet gelukt. Maar ik heb vandaag namelijk een boodschap. Het wordt vervolgd. En die mag... Ik kon geen Nederlandse vinden, dus nou ja. Aan het eind van een film of een toneelstuk, of aan het eind van een stripboek, dan zie je vaak wordt vervolgd of to be continued. En dat is niet van dat moet je maar afwachten, nee, dat is een belofte. Dit wordt opgevolgd. Er komt een nieuw hoofdstuk. Er komt een nieuw deel uit. Als je fan bent van de Donald Duck, volgende week komt er weer een. Het wordt vervolgd, al jarenlang. Je zou bijna zeggen, het is een stukje trouw in deze maatschappij dat de Donald Duck elke week in de bus valt bij heel veel gezinnen met kinderen. Ik ben trouwens dol op de Donald Duck. Meestal als ik op vakantie ga, dan koop ik een Donald Duck. Dan heb ik meteen het vakantiegevoel. Nou, weten jullie dat ook weer? Maar ik ben niet geabonneerd. Goed. Ja, ik ben ook een echte Hollander. Ik ben zuinig. Goed, we gaan lezen uit het woord van God. Wordt vervolgd. En dan lezen we in Johannes hoofdstuk 20, vers 19. En daar zijn de discipelen, tenminste een aantal, 10 discipelen zijn bij elkaar. En er staat, toen het nu avond was geworden, op de eerste dag van de week, en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden, gesloten waren, kwam Jezus en hij stond in hun midden en hij zei tegen hen, vrede zij u. Ik denk dat hij zei shalom, maar dit is Nederlands vertaald. Vrede zij u. En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. En de discipelen dan verblijden zich toen zij de Heere zagen. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen en zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Als u iemand zonde vergeeft, worden ze hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Een bijzondere ontmoeting. De leerlingen van Jezus hadden bij het kruis gestaan, hadden van een afstand toegekeken en dachten, dit is het einde. Verschrikkelijk. Jezus is als een crimineel. Die goede Jezus. Die Jezus die zo'n goede boodschap had. Die zoveel liefde gaf. Die zoveel met hen had gedeeld. Die zo goed onderwijs had gegeven. Die Jezus was als een crimineel afgerekend. Ja, moet je even nagaan. Hè? Dan ben je 3 jaar met deze bijzondere man op pad geweest. Je hebt een relatie opgebouwd. Je hebt samen met hem geëten en gedronken. Je zag zelfs wanneer hij naar de wc moest. Dat is ook intimiteit. Dat je dingen van elkaar weet. En deze man, waarvan ze geen kwaad van konden bedenken, is als een crimineel aan een kruis gehangen. Vind je het dan vreemd dat ze bij elkaar zaten met de deur op slot en de gordijnen dicht? Ze waren bang. Ze dachten, als Jezus als een crimineel wordt afgerekend, wat gebeurt er dan met ons? Wij waren steeds bij hem. Heel veel mensen weten dat we bij hem hoorden. Want zo groot was Jeruzalem nou ook weer niet. En dan zitten ze daar en ineens verschijnt Jezus daar aan hen. Ze hadden natuurlijk al gehoord van de vrouwen dat hij was opgestaan. Maar er is in de wereld nog niet zoveel veranderd. Als een vrouw iets zegt, moet je het eerst nog checken. Helaas, helaas. Luister naar de vrouwen, jongens. De vrouwen kunnen ons zoveel wijzer maken. Maar Jezus was daar ineens. Hij was daar ineens. En dan zegt hij gelukkig, shalom. Want anders waren ze misschien weer bang geworden. Wat? Jezus maakte zichzelf meteen bekend. Hij liet zich zien. En omdat ze bang waren, hadden ze even een paar seconden nodig. En Jezus zegt, vrede zij u. Shalom. Vrienden, hier ben ik. Ik ben echt opgestaan hoor. Ik ben echt opgestaan. En dan is er ineens van vrees gaan we naar vrede, gaan we naar vreugde. En dan zijn ze blij. En dat staat hier zo beknopt en kort beschreven. Maar ik denk dat ze een rondedansje hebben gemaakt. En dat ze zeiden, waar is de wijn? We gaan even lekker zitten. En we gaan vieren dat dit gebeurd is. En dan zegt Jezus nog een keer. Jongens, vrede zijn jullie. En dan doet hij iets symbolisch. Hij blaast op hen. En dat is een bijzonder gebeurtenis. De God van het leven, wat deed hij toen hij Adam schiep? Hij blies in zijn neus. En na de zondeval zijn we geestelijk gestorven. Geestelijk afgesneden van het leven dat God had bedoeld. En we zullen voorzeker sterven, zegt de Bijbel. Maar dan is Jezus opgestaan uit de dood en hij blaast op zijn leerlingen. Alsof hij opnieuw een scheppingswonder geeft. Nee, het is niet alsof hij geeft het. Hij laat hen opnieuw geboren worden. En zij mogen in de kracht die God oorspronkelijk had voor de mens had bedoeld, mogen ze gaan leven. En dan zegt hij, ontvang mijn geest. Word opnieuw geboren. Word in de kracht van de geest gezet. En wedergeboorte is een innerlijke vernieuwing. Een vernieuwing van de verbinding met God. De verbinding met Jezus. De relatie met de levende God. En tegelijk zien we in de Bijbel dat er ook staat dat we met kracht bekleed worden. Dus je hebt een binnenkant en een buitenkant van het werk van de Heilige Geest. En er zijn hele theologische discussies en die ga ik jullie besparen. Maar de overtuiging is dat wat Jezus hier doet, boven alles symbolisch is, omdat het bekleed worden met kracht in Handelingen 1 en 2 wordt gezien. Dat de kracht van God, de bekleding met kracht, over hen komt. En ze krijgen die opdracht. Ik zend jullie, zegt Jezus. Ik zend jullie zoals ik gezonden ben in de wereld. Dus kijk naar Jezus, wat deed hij? Hij kwam in de wereld, hij werd mens, hij was onder de mensen, hij was met de mensen, hij maakte verbinding met de mensen en hij onderwees hen. Hij liet hen dingen zien van het koninkrijk van God. En hij gaf een goed voorbeeld. En hij gaf mensen liefde. Hij deed wonderen. Hij deed tekenen. Hij openbaarde dingen die niemand zomaar zou kunnen weten. Hij sprak met gezag. Hij maakte de belofte van God waar. En dan zegt Jezus, zo zoals ik in deze wereld ben geweest, zo zend ik jullie. Wauw. Word vervolgd. Jezus zegt niet van, nou, het was leuk, een paar jaar op aarde. Ik heb even laten zien wat ik kon. Nu weten jullie dat ik de Zoon van God ben. Volgende week ben ik weg. Nee, Jezus geeft een opdracht. En ik vind het zo bijzonder dat de eerste keer dat hij bij zijn leerlingen is, dat hij zeg maar dit zo'n prioriteit geeft. Dat hij zegt van, luister jongens, dit is nu klaar. Ik ben opgestaan uit de dood. Maar ik heb nog een opdracht voor jullie. To be continued. Het gaat door. En dan zegt hij nog iets. Jullie krijgen gezag om zonden te vergeven. Maar ook gezag om te zeggen, hey, jouw zonden zijn niet vergeven. En dat is nogal wat. Daar zou je elkaar, bij wijze van spreken, mee om de oren kunnen slaan. In de gemeente of buiten de gemeente. Maar wat hier eigenlijk staat, is dat Jezus zegt, dit is het evangelie. Ik ben de Zoon van God. Ik ben voor alle zonden van de wereld gestorven. En als jullie het evangelie verkondigen, en iemand neemt het aan en komt tot geloof, dan mogen jullie die vrijspreken van zonde. Als iemand het afwijst, dan mogen jullie concluderen dat zijn zonden nog niet vergeven zijn. En dat staat ook in Johannes hoofdstuk 3 vers 18. Ieder die in hem gelooft is reeds, wordt niet veroordeeld. En wie niet in hem gelooft is reeds veroordeeld. Dus Jezus heeft het eerder gezegd. En dit is eigenlijk de toepassing dat hij zegt, als jullie de wereld ingaan met dit geweldig goede nieuws, met de kracht van de Heilige Geest, dat je mag onderwijzen over het Koninkrijk van God, dat je vergeving van zonden mag preken, dat je wonderen en tekenen mag doen door de kracht van de Heilige Geest, dat je mag spreken met openbaringskracht. En dat is profetie. Dat je de kracht van de Geest mag ervaren, dan is er één ding wat je meekrijgt, dat je mag zeggen tegen mensen die tot het geloof komen, jouw zonden zijn je vergeven. En soms kom ik mensen tegen die al jaren geloven, dat ik denk, heb je dat ooit van een broeder of een zuster gehoord? Je zonden zijn je vergeven. Sommige mensen gaan een beetje zo door het leven. Iemand zei me laatst, de Pinkstergemeente die is wel heel erg uit de gereformeerde kerken ontstaan. Hè? En soms hebben we nog van die gereformeerde dingen. Dat we denken dat we nog altijd een juk moeten dragen wat niet van Jezus is. Juk van de wet. Juk van zondebesef. Ja, ooit kwam ik iemand tegen, of mijn ouders kwamen iemand tegen op de camping. En het was ook een stevig gereformeerde dame en de uitspraak, het moet je maar gegeven worden. Nou, dat was mijn vader altijd de eerste om te zeggen, het is je al gegeven. Ze noemde mijn vader wel eens Johannes de Heer. Maar hij heette Johannes. Maar we mogen weten dat we uit genade moeten leven. We hebben gekregen in de Heer Jezus. Als je gelooft, ben je bevrijd, ben je verlost en mag je in die vrijheid gaan wandelen. Jezus' verhaal wordt vervolgd door zijn kerk, door jou en mij. Het eerste is dat wij het bewijs dat Jezus is opgestaan, dat we dat hebben. En ik heb er een plaatje bij, Romeinen 1 vers 4. In de graftuin in Jeruzalem staat, Jezus Christus heeft verklaard de Zoon van God te zijn door de opstanding. Zijn opstanding is een bevestiging van het feit dat Hij de Zoon van God is. En hij komt bij zijn leerlingen en hij laat dat zien. Wij hebben bewijs dat Jezus de Zoon van God is. Hij heeft zich laten zien. En historisch gezien is er heel veel over te zeggen. Maar het is, nou ja, dan moet je naar de Alpha-cursus gaan. Maar Jezus is opgestaan. En daarmee is hij de enige, de unieke, de Zoon van God die uit de hemel is gekomen om ons te verlossen van zonde. En dan zou je zeggen inderdaad, is dat een happy end? Nee, het wordt vervolgd. En dan komt die opdracht. En die opdracht, dat is, daar staat, ja, dat wij mensen moeten opzoeken. Er staat nergens in de kerk dat de mensen naar de kerk moeten komen. Jezus geeft niet een opdracht aan de wereld van kom nou naar de kerk. Nee, hij geeft de kerk, mensen die geloven, de opdracht, ga naar de wereld. Dus hier zitten is niet waar het om draait, om het zo maar te zeggen. Het is wel nodig, het is wel belangrijk, het is bemoedigend, het is voedend, het is fijn, het is een feestje. Maar ga de wereld in. En gelukkig zijn er 6 dagen naast de zondag dat je die wereld in kan gaan. En dat kan vanmiddag natuurlijk ook al. Dus 7 dagen in de week kun je in de wereld zijn. Wat is de wereld? Dat is altijd zo'n begrip, hè? Vroeger als jeugd dan hadden we ook wel jeugdleiders en die zeiden dan van, oh, dat is van de wereld. En dan denk ik, ja. En dat dus, we moeten in de wereld zijn. En ja, er werd eigenlijk dus een soort evenredigheid gezegd van het is van de wereld, dus het is slecht. En dat zegt de Bijbel ook. Hè? Dus er zijn principes in de wereld die niet goed zijn. Maar we moeten wel in die wereld zijn. Dus je moet heel goed begrijpen dat de wereld niet besmettelijk is. Wij hebben een kracht in ons. De kracht van Jezus Christus. De kracht van de Heilige Geest. Die Jezus heeft laten opstaan uit de dood. En durf je erop vertrouwen dat als je de Heilige Geest volgt, dat je niet de eerste, de beste keer dat je op een plek komt waar je van denkt van dit is niet oké, dat jij dan meteen niet oké bent. Snap je deze? Het is niet dat wij op de wallen komen dat we ineens een zondaar zijn. Het is niet dat we in een café of in een discotheek zitten waar mensen dronken worden, dat wij ineens slechte mensen worden. Het is niet daar waar mensen atheïst zijn en die discussies hebben over dingen waarvan we denken, ik ben het er niet mee eens, maar ik zit er wel tussenin, dat we ineens een soort van heiden worden. Dezelfde kracht die in ons, die in Jezus was, die is in ons. Dat is precies waar dit gedeelte over gaat. Jezus zegt, ik geef jullie mijn geest. En daarmee ben je een status apart. En toch moet je in die wereld zijn, want dan juist gaat die opdracht uitgevoerd worden. Dan als je daar bent, dan gaan ze het verschil zien. Dan ben je een getuige van het koninkrijk van God. Zout is niet zo interessant in een zoutpakhuis. Maar op het moment dat het op tafel staat, denk je van, een beetje zout erbij. De kracht van de Heilige Geest wil ons getuigen laten zijn in de wereld. En de kerk mag natuurlijk hier en nu ook vandaag een getuigenis zijn van de opstandingskracht van Jezus. De vrede die jij hebt ontvangen, de vrede in je hart, die is zo bijzonder. En wij realiseren het ons 9 van de 10 keren misschien niet. Maar het is bijzonder als je vrede in je hart hebt. Er zijn heel veel mensen in de wereld die op een of andere manier dat weten te verhullen. Maar als je dan doorpraat, zeg je, oh ja, wat jij hebt, dat heb ik niet. Hoe kan je zo rustig zijn? Hoe kan je vrede hebben? Het is door de Heilige Geest. Vrede met God, vrede met mensen. En dan hebben we die kracht ontvangen door het woord van het evangelie en door de Heilige Geest, dat wij brandstof krijgen om dat te doen. We zijn niet geroepen om futloos de wereld in te gaan. Wij zijn geroepen om vol gas de wereld in te gaan. om die opdracht uit te voeren, zeggen: hey, jij vindt het bijzonder dat ik zo rust heb, hè? Mag ik je vertellen waar dat vandaan komt? Of als iemand zegt: ik weet het allemaal niet meer, dat je zegt: hey, mag ik je zegenen? Mag ik voor je bidden? Want ik weet de bron waar je weer een stukje rust en een stukje vrede mag ontvangen. Onder je collega's, onder je vrienden, onder je vriendinnen, onder je niet-gelovige familie. Of misschien zomaar een passant op straat. En soms is dat doodeng. Ik heb me gisteren voorgenomen. Ik zie heel vaak, als ik op zaterdag, dan maak ik meestal een lange wandeling. Een uur of langer. En dan kom ik terug en bijna altijd zit daar een meneer bij de verkeerslichten met een sigaartje. En ik ben hem denk ik al 5, 6 keer voorbij gelopen, misschien wel 10 keer. En toen dacht ik, die man die zit er altijd alleen. Waarom ga ik daar niet eens bij zitten? Dus dat is mijn voornemen. Om de eerste keer dat ik hem weer zie, om bij hem te gaan zitten. Omdat ook hij Jezus moet leren kennen. En dat is iets wat best ook voor mij soms out of my comfort zone is. En soms denk je van: oh, ik ben druk. Of ik dit, of dat. Maar de Heer die kan je soms die dingen ook op je hart leggen. Ik snap wel dat je niet bij iedereen op een bankje kan gaan zitten omdat hij alleen zit. Maar ik heb dat bij deze man. En ik wil dat gaan doen. En ik wil dat gaan doen met Gods hulp en Gods wijsheid. Want hij geeft dat door zijn Heilige Geest. Ik wil dat ook zeggen omdat ik snap dat het niet altijd zomaar gaat. Dat je soms even denkt van: oh, zou ik hier niet iets mee moeten doen? Maar wees je daar bewust van dat je een getuige bent voor je buren. Voor de mensen die de alledaagse dingen met je doen. Ben je iemand die vriendelijk is? Ben je iemand die groet? Die vrucht van de Geest is die in je? Het gaat er niet altijd over dat je zegt van: hey, ik zie dat je man klopt in de naam van Jezus. He? Soms moet je eerst even een beetje voorwerk doen. Om even met iemand in gesprek te raken. Maar als de Heilige Geest iets op je hart geeft, doe je best om dat te doen waarvan je denkt dat hij het aan je doorgeeft. Ik wil afsluiten met een voorbeeld van mijn neefje. Ik heb een geweldige neef, Johan. En Johan is een avonturier. Ja, je zou kunnen zeggen out of the box. En hij belandt altijd in avonturen, dingen dat ik denk van: hoe krijgt hij het nou weer voor elkaar? Dan zit hij ineens in Griekenland, zit hij met een geleende gitaar een heel concert weg te geven voor de gasten. En dan krijgt hij gratis eten. En dan zeggen ze: kom je morgen weer? Ik denk: oké. Hij vertelde me een keer dat hij op de fiets ergens in Oost-Europa een heel eind de wereld door was gegaan. En op een gegeven moment had hij een baan met een gekoelde bus. En dan moest hij exclusieve vers fruit moest hij brengen naar een luxe jacht dat bij Ibiza lag aangemeerd. Ik denk: oké, waarom maken wij dat nog nooit mee, hè? Ja, maar hij rijdt naar Ibiza en hij krijgt een opdracht. Dat fruit moet natuurlijk op tijd daar zijn. Dat moet een paar uren voor vertrek op die boot zijn. En dan krijgt hij een bestelbus mee met koeling erin. En natuurlijk, dat is de lading. Hij krijgt een tankpas mee. En hij krijgt een pas mee om zijn kosten te betalen. Dat hij ergens kan overnachten. Dat hij ergens kan eten. En dat hij, ja, de dingen die nodig zijn, dat hij dat kan doen. Stel nou dat hij in zo'n opdracht denkt van: goh, ik ben nu toch op Ibiza. Ik heb een creditcard bij me. Ik kan even mijn gang gaan. Ik ga even de bloemetjes buiten zetten. Ik ga even het luxe hotel boeken. En ik blijf hier wat langer. Ik denk dat zijn baas hem meteen gaat bellen. Wat zie ik nou allemaal afgeschreven worden van de rekening? Wat gebeurt hier? Heb je het fruit afgeleverd? Nou, dat wel. Maar dat hij ongetwijfeld te maken krijgt met iemand die het helemaal niet met hem eens is. En die waarschijnlijk zegt: ik ga even deze rekening blokkeren. Want jij bent met iets bezig wat ik je niet heb opgedragen. Stel dat God zo zou zijn als onze werkgever, als onze vader. En zegt van, ik heb je een creditcard gegeven. Ik heb je een tankpas gegeven. Ik heb je de middelen gegeven om de opdracht uit te voeren. De Heilige Geest. En wij zeggen van, oh, wat is de Heilige Geest toch fijn, hè? Wat hebben we toch fijn samen. Laten we de deur op slot doen. Want dan is hij zo gezellig en zo lastig als er weer mensen komen die het niet snappen. Wat denk je wat er gebeurt? Ik denk dat de kracht van de Heilige Geest verdwijnt. Omdat het niet gekoppeld is aan de opdracht. De opdracht is om de wereld in te gaan in de kracht van de Geest. Om getuigen te zijn. De creditcard is voor de opdracht. De Heilige Geest is voor de opdracht. Amen?
Amen.
En dat is waar ik vandaag met jullie voor wil bidden. Ik wil ook een oproep doen en we gaan dat straks na het avondmaal doen. Dat als je zegt van, hey, die opdracht, die ben ik een beetje uit het oog verloren. Ik leefde misschien wel met van, nou, dat was het dan. Pasen, helemaal geweldig. Het verhaal is af. Maar het verhaal is niet af. Het wordt vervolgd. En hij wil dat je de wereld ingaat. En weet je, je kunt er heel ingewikkeld over doen. Dat je denkt, moet ik zendeling worden? Moet ik naar het buitenland? Nee. Zodra jij je voordeur achter je dicht trekt, ben je een zendeling. Ben je een getuige van Jezus. De kracht van Jezus is in jou. De liefde van Jezus is in jou. En we mogen vrijmoedigheid krijgen. Zoals de leerlingen van Jezus vrijmoedigheid kregen op de Pinksterdag. Dat ze zeiden, weet je wel wat er gebeurd is? En die Joodse mensen waren helemaal ingewijd natuurlijk in wat er gebeurd is. Dus soms moet je de vrijmoedigheid hebben om even een inleiding te geven. Maar we mogen vertellen van Jezus. Weet je wat er gebeurd is? Weet je wat er gebeurd is met Pasen? Weet je dat je zonden vergeven mogen worden? Weet je dat je vrede kan hebben hier en nu in dit leven? Weet je dat God je kan genezen? Weet je dat God je wil helpen? Wie wil zo'n getuigenis geven? Ik wil jullie daarin uitdagen. En ik wil ook zeggen, we willen voor je bidden voor de kracht van de Geest. Voor een nieuwe vervulling van de Heilige Geest. En dat je die creditcard leert te gebruiken voor de opdracht. Niet omdat je zelf denkt van, oh, ik wil nog meer van de Geest, want het is zo fijn. Het is fijn. En ik denk, en ik heb zelf ook die ervaring, op het moment dat je uitdeelt, dat je mag uitdelen, denk van, dit is nog veel fijner. Het is fijn dat de Heilige Geest in mij woont. Maar als ik mag uitdelen, als ik zie dat iemand het verhaal hoort en dat hij daarop reageert. Wat een vreugde. Staat in de Bijbel, er is zelfs feest in de hemel als één zondaar zich bekeert. Amen. Hoe geweldig als je daar getuige van mag zijn in je leven. Dat dat meermaals mag gebeuren. En natuurlijk mag je dan iemand meenemen naar de kerk. Maar we moeten wel eerst naar buiten. We moeten eerst daar ook laten zien wie we zijn. De afgelopen jaren best wel eens over gesproken dat we soms in een bubbel kunnen leven. En soms moeten we daarin ook leren om uit onze bubbel te komen. Zo van, dat je niet zegt van, dit is niet mijn type mens. Maar dat je zegt, God houdt ook van die persoon. Laten we onze hoofd buigen. En ik wil gewoon straks jullie uitnodigen om na het avondmaal om je te laten zegenen voor een, echt een nieuwe aanraking van de Heilige Geest. Om getuige te zijn in deze wereld. En ik wil benadrukken dat ik vooral daarvoor uitnodig. En dat we, dat gaat me ook, we willen natuurlijk altijd ook voor mensen bidden die andere dingen hebben. Maar laten we deze voorbeden even daarvoor apart zetten. Voor het uitgaan in de wereld. Laten we onze hoofd buigen. Vader, dank u wel dat u niet bent gestopt toen Jezus was opgestaan uit de dood. Hoe geweldig dat wonder ook is, maar dat het ook duidelijk is dat het een bedoeling heeft. Dat u niet alleen voor het Joodse volk was gekomen, maar ook voor alle volken op de wereld. Dat u wil dat iedereen hoort. Jezus is opgestaan. En wat betekent dit? Je kan een nieuw leven, een eeuwig leven ontvangen. Je kan vergeving van zonde ontvangen. We willen u danken, Heere, dat u ons waardig acht om getuige te zijn. Maar dat u ook ons die creditcard, die tankpas hebt gegeven om die opdracht uit te voeren. Dat als we die stap zetten, dat we ons geen zorgen hoeven maken hoe het dan verder moet. Maar dat u voorziet. Heer, ik bid, Heer, dat we als gemeente, maar ook als individu, dat we mogen gaan staan in die opdracht. En dat waar we soms misschien twijfel of weerstand hebben, of dat we bezig zijn met onze eigen dingen, dat we de overwinning mogen ervaren, dat we mogen zeggen, oké, Heer, we geven uw opdracht de prioriteit vandaag. Heer, ik bid, Heer, dat wij mogen gaan ervaren hoe het is om in de wereld gezonden zijn, te zijn zoals u in de wereld bent gezonden door uw Vader. Dat wij mogen ervaren, wij mogen onderwijzen. In alle eenvoud. Dat we mensen mogen roepen in uw naam. Dat we mensen mogen zegenen in uw naam. Dat we mensen mogen genezen in uw naam. Dat we bevrijding mogen zien in uw naam. En dat dit niet voor de specialisten onder ons is, maar dat het voor ons allemaal is. Omdat uw kracht in ieder mens hetzelfde is. Omdat uw geest in ons dat allemaal bewerkt. En Vader, we bidden zo, Heer, verheerlijk uw naam. Door ons leven, als we gaan in die wereld. Heer, we bidden dat in Jezus' naam. We bidden dat door de kracht van de Heilige Geest. En we willen staan op uw woord. Dank u, Heer, voor uw belofte. Dank u wel dat wij niet op een eindig verhaal zitten, maar op een doorgaand verhaal. Dat uw verhaal nooit afgelopen is, dat het eeuwig is. En dat wij deel zijn van uw verhaal. Prijs uw naam daarvoor, Heer. Amen, amen. Amen.